Hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgangen rijkelijk vermenigvuldigd, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 63, het vierde vers. Samen lezen uit Gods woord, uit het Nieuwe Testament, de brief die Paulus schreef aan die van Colosse. Ik noem u Colossenzen 3.
Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke bewegingen, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst, om welke de toren Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelfde leefde. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld desgenen die hem geschapen heeft, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skit, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doe dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminnen, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, dewelk is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heersen in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in één lichaam. En wees dankbaar. Het woord van Christus wone rijkelijk in u. In alle wijsheid leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van den Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem. Gij vrouwen zijt uw eigene mannen onderdanig, gelijk het betaamt in den Heere. Gij mannen hebt uw vrouwen lief en wordt niet verbitterd tegen haar. Gij kinderen zijt uw ouders gehoorzaam in alles, want dat is den Heere welbehagelijk. Gij vaders tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Gij dienstknechten, zijt in alles gehoorzaam uw heren naar het vlees, niet met ogendiensten als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten, vrezende God. En al wat gij doet, doe dat van harte als den Heren en niet den mensen, wetende dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis, want gij dient den Heere Christus. Maar wie onrecht doet, die zal het onrecht dragen dat hij gedaan heeft, en er is geen aanneming des persoons.
Verootmoedigen wij ons nu voor het aangezicht des Heeren en smeken hem om zijn zegen. Heere, voor de tweede maal op deze dag naderen wij voor uw heilig aangezicht en vragen wij om de leiding, om de werking van uw heilige geest. Nu, in het naderen tot uw troon, opdat we werkelijk onze afhankelijkheid en onze zonde zouden kennen en gevoelen, en dat we ons deswege voor u hartelijk zouden verootmoedigen, dat we iets van die droefheid over de zonde naar God zouden beleven en met die smart een toevlucht zoeken bij u. Heere, gij hebt ons daartoe vanavond onder de bediening van dit woord gebracht. En u hebt gezegd dat het nooit ledig tot u zal wederkeren. Laat het ons toch niet altoos een reuk des doods ten dode zijn. Laat de wateren toch niet altoos langs ons vloeien, zonder dat we eruit drinken. Maar dat ook nu die stroom van levend water levenwekkend mocht zijn voor de doden. U hebt ons toch opgedragen uw eeuwig evangelie aan doden te verkondigen, opdat die dorre doodsbeenderen door u, door een wonder zou worden levend gemaakt en bijeengevoegd, en dat uw licht zou schijnen in de duisternis, opdat zo zondaren tot u zouden komen, en door u zouden genezen worden, en door u geleid op het spoor der gerechtigheid. Heere, we zien het zo graag, en we horen het zo graag, dat er mensen met gebroken harten aan u gaan roepen om genade en om verlossing. We zien het zo graag dat er mensen afscheid nemen van de wereld en van de zonde, die zich van harte tot u gaan bekeren, die tot u komen om door u geholpen te worden, die zich voor u nederwerpen, smekende om genade en om ontferming, die gebroken van hart en die geslagen van geest zijn, omdat ze uw wet hebben overtreden, omdat ze uw liefde hebben gekrenkt, omdat ze uw barmhartigheid en uw trouw vergeten hebben. O, laat vanavond zo uw woord ook in dienstbaar zijn. Er zijn er nog zoveel onder ons die dat geestelijk leven niet kennen, heren. Ach, ze zijn gelukkig nog onder het visnet gekomen. Hier schiet een koning zijn pijlen vanaf zijn witte paard, waarop die zegerijk voortrijdt en treft in het hart van 's konings vijanden. Laat het dan vanavond ook zo zijn, dat er hier en daar, dat er nog vele gegrepen werden. Indien we dat waarachtig werk uw geestes niet deelachtig zijn, dat we dan niet voort zouden leven in een schijn godsdienst, in een schijn leven wat geen leven is, maar dat we ons zouden onderzoeken, en dat indien we tot de conclusie komen dat we nog op de schadelijke weg zijn, we dan niet langer zouden wachten om te vragen met David: Heere, leid me dan op den eeuwige weg. Onze tijd is toch kort en de dagen worden al donkerder. En de schade die afscheid neemt van u en van uw woord en van uw kerk en van uw dienst en van uw volk en van uw dag, die wordt al breder. En uw eeuwige evangelie wordt al meer geweld aangedaan op allerlei listige en sluwe wijze, om het van zijn kracht te beroven. Ach, behoud, o Heere, behoud in het midden des torens uw ontfermens gedachtig zijnde, uw erfenis als ze moeder geworden is en sterkt ze. En geef ons ook aan deze plaats uw bewaring te mogen bemerken. Houd u ons en onze kinderen dicht bij uw woord. Wil gij zo ons aan deze plaats ook vanavond weer opnieuw verbinden en door uw geest ons het goede van uw woning doen uitspreiden, opdat een arm en ellendig volk bedekking vond onder uw vleugelen, bedekking in de strijd tegen het geweld van de vijand, tegen de vloek van een goddelijke wet, bedekking onder uw vriendelijke vleugelen, om daar vrolijk te mogen zingen van het heil in ons bereid. Heere Jezus Christus, wijs gij onze borg, onze leidsman en onze koning, heers over ons. Trek ons achter u aan, houd u ons vast en breng ons over het smalle pad des levens in het Kanaan hierboven. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 71, het 15e vers.
aan de orde van behandeling zondag 33. We willen daar dan ook vanavond het woord van God uit bedienen en wel in zonderheid uit de vragen 88 en 89. Zondag 33 en dan de vragen 88 en 89. Uit hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? Het antwoord zegt uit twee stukken. Uit de afsterving van de oude en uit de opstanding van de nieuwe mens. Vraag 89. Wat is de afsterving van de oude mens? Het antwoord zegt. Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Het gaat dus in deze zondag over de waarachtige bekering des mensen. En aan deze zaak zijn er twee kanten. Aan de ene kant, dan zien we duidelijk het werk van God getekend in de bekering des mensen. En aan de andere kant zien we ook even duidelijk het werk des mensen in deze bekering des mensen. Je vraagt je af. Hoe komt nu toch in zondag 33 het stuk der bekering te pas? Je zou toch, althans zo oppervlakkig gezien, zeggen dat stuk der bekering, dat moet ergens in, zondag 3, 4, 5, misschien 6 staan. In de eerste zondagen van de catechismus. Maar je moet toch in het stuk der dankbaarheid, want daar zijn we toch in bezig. Zondag 32 begon met het derde deel van de catechismus. Wat spreekt over de dankbaarheid die men God voor de verlossing schuldig is. Dan ga je toch weer niet opnieuw beginnen over de bekering. Deze mensen zijn toch bekeerd. Die hebben toch genade van God gekregen en we hebben zo... zondag voor zondag gezien hoe dat ze verlost geworden zijn door het bloed van Jezus Christus en hoe dat ze nu de gaven van God gekregen hebben en de middelen mogen ontvangen, ook de sacramenten tot versterking van hun geloof. Begint hij dan nu weer opnieuw met het stuk der bekering? Ach, het zal u duidelijk worden als u bedenkt dat waarachtige dankbaarheid, God bewijzende voor zijn verlossing die hij ons bekend gemaakt heeft, bestaat. Maar dan ook alleen en geheel bestaat op deze wereld in een waarachtige bekering tot God. Het antwoord van de vorige vraag was: in geenele wijze kunnen die zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortgaande zich tot God niet bekeren. Want de schrift zegt dat geen onkuise, geen afgodendienaar, geen echtbreker, geen dief en geen gierigaar, dronkaard, lasteraar, rover, nog dergelijke het koninkrijk Gods beërven zal. Dat zegt de schrift. Wat de mensen zeggen, dat heeft geen waarde. Maar de schrift zegt dat deze niet zalig kunnen worden. Wat wij er soms van denken, dat kun je gerust buiten beschouwing laten. De schrift zegt, dat is hetzelfde als, zo zegt de Heere, ze kunnen niet zalig worden. Ze kunnen niet zalig worden, krachtens Gods gerechtigheid en krachtens Gods heiligheid. Onder geen enkele voorwaarde, kunnen dan die niet zalig worden? Daar staat, die in hun goddeloos ondankbaar leven voortgaande zich tot God niet bekeren. Die kunnen niet zalig worden. Maar hoewel dan de deur potdicht zit, muurvast, o opent God toch ook in die vorige vraag dit antwoord. Ja, maar heren, als ze zich dan wel tot u bekeren. Deze vraag vloeit er vanzelf uit voort. Want God zegt, door middel van deze onderwijzer, als ze zich niet tot God bekeren, in hun zondige weg voortgaan, kunnen niet zalig worden. Ja, maar als ze zich dan wel tot God bekeren. Ja, daar spreekt de onderwijzer nu van. En nu zegt hij, ja, zondaren kunnen wel zalig worden, maar dan alleen in de weg van waarachtige bekering. En daarom vraagt hij in deze vraag 88, die bekering waar u straks over sprak, waardoor zondaren nog zalig kunnen worden, die op geen enkele wijze kunnen zalig worden zonder bekering. Maar als die nou nog door bekering kunnen zalig worden, wat is dan die bekering? En waaruit bestaat dan die bekering? Opdat ik het weten mogen wat de weg is. En zo ik meen onder die bekeerde te behoren, dat ik me dan toch niet bedriegen, maar me telkens onderzoeken zou. Want zij kunnen niet zalig worden die zich niet tot God bekeren. Dus dan zit er aan dat stuk van bekering, aan dat stuk van bekering tot God, daar zit alles aan waar we onze aandacht op moeten vestigen, omdat onze zaligheid daarvan afhangt. En als we dan hier over bekering spreken, dan zegt de onderwijzer al gelijk, waarachtige bekering. Ach, het zal in zijn dagen ook wel geweest zijn, dat er ook veel onwaarachtige bekeringen zijn. Als je zo in de kranten leest, dan hoor je wel eens, klassen onlangs nog, dat onder een machtige evangelisatiesamenkomst waar Billy Graham de leiding had, en nu is die man mij niet onsympathiek, u weet, ik zoek mijn kracht niet in het negatieve, ik vind dat hij zelfs nog veel orthodoxe dingen voorstaat die per se bijbels zijn, in tegenoverstelling met dat hele goedkope bekeringssysteem wat je zo hier en daar ziet onder Pinkstergemeente en Jehovah getuigen en Leger des Heils enzovoort. Dan doet me deze man werkelijk nog sympathiek aan. Maar toch, als er staat op deze meeting, zijn er 325 bekeerd. Met name genoemd, één voor één geteld. Dan zeg ik, kijk, dat klinkt me nu wat te geforceerd. Nee, dat geloof ik niet. Hoewel die man ware woorden spreekt, althans veel ware woorden spreekt, zeg ik, dat geloof ik niet. En gelukkig, hij gelooft het zelf ook niet. Want ik heb onlangs gelezen, daar is een zogenaamde nazorg in Engeland in het leven geroepen, die dan deze zogenaamde bekeerde zondaren opzoekt en verder met hun spreekt en ze verder terugleidt tot een kerk en ze verder pastoraal verzorgt. En dan was er ook na zo'n grote meeting waar er honderden naar voren gekomen waren om zich tot God te bekeren, daar waren er 2% van overgebleven tijdens de nazorg. 2%. Dat is 2 van de 100 die naar voren kwamen en zich dan zogenaamd tot God bekeerden. En ja, zelfs 1 uit het gevolg van Billy Graham, die moest zeggen, dat is toch een pover resultaat. En gelukkig, als die 2 daardoor tot een waarachtige bekering gekomen zijn, dan is alle arbeid en alle moeite nog ruimschoots beloond. God kent alleen het hart, wij oordelen niet. Maar alleen het feit dat 98% zich na korter of wat langere tijd alweer afgekeerd had van dat aangenomen evangelie, geeft ons toch wel te denken en moet ons toch wel een vraagteken doen zetten achter zulke wijze van massabekeringen. En daarom, acht onderwijzer, zeg ik, zal in zijn dagen ook wel van dergelijke massabekeringen hebben meegemaakt. Door alle eeuwen heen zijn er van die opwekkingsbewegingen geweest, waarop de mensen opgezweept werden, als het ware onder hypnose gebracht werden om naar voren te komen en luid hun bekering uit te schreeuwen. Nu zegt de onderwijzer, uit hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering. De waarachtige bekering is een werk van God en een werk van ons. Niet een soort samenwerking, een soort coöperatie, hè, van de Heere doet er iets aan en wij doen de rest, zoals in de Romeinse kerk. God stort de genade in en nu moet je door je goede wil die genade gebruiken en dan komt het wel voor elkaar. Nee, zo bedoel ik het niet. Zo staat het niet in Gods woord. Maar zo, dat God die altijd de eerste is, ook in het werk der bekering, de mens zo bekeert, dat de mens nu door dat werk Gods in hem zichzelf gaat bekeren. Niet door zijn oude verdorven natuur of door de krachten die hij nog overgehouden heeft na zijn zondeval. Maar door dat werk Gods in een zondaar gaat de wil die vernieuwd wordt, verstand dat verlicht wordt, de hartstochten die geregeld worden, zich ook richten naar het woord van God en leven uit de levenswortel, het ingeplante geloof, de genade die in ons verheerlijkt is. En te dien opzichte is de bekering een werk van God en een werk des mensen. We willen het van die twee zijden zien. Want er zijn veel mensen onder ons, zo in het algemeen in de christelijke kerk, die steeds luider roepen, de prediking moet christocentrisch zijn. Christus in het midden. En dat is volkomen waar. Dat hebben alle reformatoren en alle knechten van God, die dicht bij het woord des Heren leden, altijd luid geroepen. Maar we moeten ons toch afvragen wat men ermee bedoelt, als men zegt, wij willen in de kerk alleen maar over Christus horen spreken. Alleen maar Jezus Christus en die gekruist. Nou, dan staat u op een goed fundament en u hebt een goede vriend in Paulus. Die zegt dat ook. Maar als u er dit maar niet mee bedoelt, dat er enkel gesproken moet worden over hetgeen wat Christus voor ons deed. Over hetgeen wat hij deed in zijn lijden en sterven, in het dragen van de wet, in het ondergaan onder Gods recht. Als je dat maar niet afscheidt van hetgeen wat Christus in ons doet. Want u zult er toestemmen, daar is een werk van God in Christus voor ons, wat hij gedaan heeft. Maar er is ook een werk van God in Christus in ons. En nu kom je wel eens mensen tegen die horen echt nog wel graag spreken van dat werk Gods voor ons. Maar als er dan gesproken wordt over het werk Gods in ons, hoe dat die geest van Christus ons nu geschonken wordt, die ons wederbaart, die ons bekeert, die ons verandert, die ons leven aan Christus wijdt, dan staat de wagen stil. Je zegt maar ja, altijd met die kenmerken en altijd met die bekering en altijd met die bevinding. Nee, we moeten Christus horen. Ja, pas op. Dat kan natuurlijk toch ook ergens weer een bedekking zijn, een terugtrekken, een uzelf maskeren, een tegenstaan, een afkeer van het werk Gods in u. Misschien zou het ook een verborgen vijandschap kunnen zijn tegen God, dat ge nog wel wilt horen, zoals de hoorders in de dagen van Ezechiël, nog wel wilt horen van het schone evangelie voor zondaren, maar dat ge dat evangelie niet wilt ervaren. Dat ge naar dat evangelie niet wenst te leven. Dat ge het mooi vindt voor Gods volk, voor zondaren, voor goddelozen, maar dat het verder buiten uw leven staat. Dat ge misschien met enthousiasme de lopers in de loopbaan ziet gaan, maar dat gij zelf aan die kant van die loopbaan zit. Niet als die trouwe getuigen, maar veel meer als toeschouwer. Misschien gevend, lusteloos toeschouwer, ja-knikker, die zegt, ja, zo gaat dat, hè. Als God een mens bekeert, dan gebeurt er dit en dit en dit en dit en dat. En dan kunnen we zo de hele bekeringsgeschiedenis volgen. En wij vuren Gods kinderen aan en we zeggen, ja, zo moet het, want zo heb ik het altijd gehoord. Maar we blijven er zelf naast staan. We blijven ernaar kijken. We zijn zelfs niet in de strijd gewikkeld. We worden niet in dat strijdperk betrokken. En dat is natuurlijk een dodelijk gevaar. Even dodelijk als daar waar men alleen maar weten wil van de belevingen en van de bevindingen van de mensen, die dan soms helemaal niet geëcht zijn aan het woord van God, maar wat meer de gemoedsstemming is van de mensen, allerlei gedachten en invallen en waarheden die zo plotseling in het hart van de mens komen, teksten en versjes, dat kan ook onder ons voorkomen. Dat is een even dodelijk gevaar. Dan rust men op bekering, dan rust men op een verandering, dan rust men op een tekst die men van de Heere gekregen heeft, of een versje dat men in de nacht wel eens gezongen heeft onder moeite en onder verdriet. Maar als je aan zulke mensen vraagt, ja maar, is Christus je dierbaar? Hoop je op het heil wat in hem is? Is zijn gerechtigheid het kleed wat je bedekt in de dag van het gericht? Hoop je op zijn heil? Dan zeggen ze, ja, je moet niet altijd maar over Christus praten. Je moet niet gelijk bij Christus beginnen. Dat is een stapje verder, zeiden ze me eens een keer in een gemeente waar ik meende over Christus gesproken te hebben. Ja, zit die kijker aan, dominee, je hebt vanavond wel goed gepreekt hoor, het was allemaal naar de Bijbel. Maar kijk, dat is een stapje verder, hè. En zo ver zijn de mensen hier nog niet. Oh, hoe ver zijn ze dan? Zijn ze dan misschien bekeerd zonder de kennis van Christus? Dat is levensgevaarlijk. Je kunt me geen tekst uit de Bijbel aanwijzen. Waar staat dat mensen bekeerd zijn zonder het geloof in de Heere Jezus Christus? In tegenstelling, al de teksten waar gesproken wordt van vrede met God, van gerechtigheid voor God, van verlossing van de zonde, die staan allemaal in het nauwste verband met het offer, met het kruis van de Heere Jezus Christus. Onthoud dat goed. Dus we moeten oppassen dat we nog in de ene zijde, nog aan de andere zijde in de sloot vallen. Want of dat je nou ter rechter of ter linkerzijde verdrinkt, dat maakt niet veel verschil. We moeten op de weg wandelen, in het midden staat er, van de paden des rechts, midden op die weg. En dan nog naar de ene en nog naar de andere zijde. En daarom is het heus wel dienstig dat we vanavond, al hebben we misschien heel dikwijls een bekeringsgeschiedenis gelezen en een bekeringsgeschiedenis gehoord, dat we dan vanavond toch echt maar eens luisteren wat God daar nu van zeggen wil. Wat de onderwijzer daar nu van zegt op het grond van het woord van God over die waarachtige bekering des mensen. Des mensen staat er. Ja, want er is geen mens die zalig zal worden zonder die waarachtige bekering. Dat geldt voor alle mensen. Of dat je nu als een goddeloze Saulus de gemeente des Heren vervolgd hebt, of dat je nu als een vrome Timotheus van jongs af aan de schriften geweten hebt, die je wijs kunnen maken tot zaligheid. Het is voor elk mens nodig dat hij kennis heeft van deze waarachtige bekering. Hoort u het goed? O, het worden zo zachtjes aan vreemde woorden in deze wereld. Bekering. Ik sprak nog een jongen die studeert in Leiden theologie. En ach, hij had vroeger heel veel kritiek, misschien ook wel terecht, op de gereformeerde gemeente. Maar hij zegt van de week, hij zegt, dominee, ik ben nog nooit zo blij geweest bij de gereformeerde gemeente te behoren als nu. Nu ik daar in Leiden theologie studeer. Hij zegt, want er zijn een hoop jongens, theologische studenten, echte beste, brave, goede jongens, hartelijke vrienden waar je van op aan kan. Maar als je met hun spreekt over de verlossing door Jezus bloed, dan staan ze je net aan te kijken of dat je uit een andere wereld komt. Men heeft het alleen nog maar over dienst aan de naaste, over medemenselijkheid, over jezelf opofferen voor die ander, maar men kent geen zonde en schuld meer. En men kent geen genade en geen vergeving meer. En het kruis van Christus is louter versiering geworden. Het hoort erbij, maar het is de grond niet meer van alle leven en gelukzaligheid. O, dat is een dodelijk gevaar, dat we niet meer weten dat het nodig is voor ons kerkmens, voor ons en voor onze kinderen, om waarachtig tot God bekeerd te worden, of om nog bijbelser te spreken, om ons waarachtig tot God te bekeren. Dat is bijbels. Wat is eigenlijk de verhouding, ik wil dat nog even aanstippen, tussen wedergeboorte en bekering? Ach, u weet, daar wordt nogal eens verschillend over gedacht. Wanneer we spreken over wedergeboorte, dan denken we daar menigmaal bij aan de daad van God, die God zonder ons in ons doet, wanneer hij ons als doden levend maakt. Daar kunnen we zelf niet aan meewerken, daar kunnen we onze hand niet naar uitsteken, zoals een kind lijdelijk is, puur lijdelijk in de geboorte, zo is een zondaar puur lijdelijk in de wedergeboren. He, zoals de wedergeboorte. Een kind wordt geboren, en zo is het ook, dat een geestelijk kind wordt wedergeboren. Dat gebeurt geheel alleen door God in ons, zonder ons. Nu wordt het leven dat uit die wedergeboorte vloeit ook wel eens wedergeboorte genoemd. Dan bedoelt men daar hetzelfde mee als wat hier de onderwijzer zegt met bekering. Want die dus wedergeboren is, op dat moment waar ik van sprak dus, door God, die het zonder ons in ons werkt, die is daarmee niet geholpen, gered, klaar, aan het eindpunt, maar het hele leven van zo een, tot aan de wedergeboorte van hemel en van aarde, of tot aan onze sterfdag, is één wedergeboren worden. Zo wordt de wedergeboorte ook wel eens betrokken op het ganse leven der bekering. Maar toch, meestal is het zo dat men dus onder wedergeboorte verstaat die vernieuwing die God in ons zonder ons doet. En wordt onder bekering verstaan het werk Gods zoals het zich richt op ons wilsleven. Dus het werk van de Heilige Geest in ons, waardoor ons waargenomen wordt, waardoor God ons verstand verlicht, ons hart vernieuwt, onze wil op zijn wetten richt, en nu die wil en dat verstand en die hartstochten ook zelf naar dat eeuwige leven grijpen en dat woord van God gaan omhelzen. En dat noemt men dan de bekering. Ik weet wel, men noemt soms ook wedergeboorte bekering. Dan zeggen we, ja, die man die is in 1900, laat ik maar wat zeggen, 1954 bekeerd. Voor die tijd was het een beest, een vloekend beest, een wereldsgezind mens. En toen op die en die dag, toen is de slag in zijn leven gekomen en toen heeft God hem bekeerd. Hè, dat zegt men. En dan bedoelt men, toen is die man wedergeboren. En die wedergeboorte, die laat ons niet in onze doodstaat, die laat ons niet zoals we zijn. Daar is ook geen tijd tussen wedergeboorte en bekering van maanden en jaren soms. Als God die wedergeboorte in ons hart werkt, als hij ons dus van dood levend maakt, als hij ons afsnijdt van onze oude levenswortel, dan plant hij ons op datzelfde ogenblik in Jezus Christus. En dan is de vrucht van die wedergeboorte de waarachtige bekering. En die waarachtige bekering die in de wedergeboorte begint, die eindigt in de doodsnik, of liever in het eeuwige leven. Daar zijn we echt bekeerd. Eigenlijk kunnen we hier op aarde niet van bekeerde mensen spreken. Dan zou het beter zijn als we spraken van wedergeboren mensen, dat bijbels. Maar bekeerde mensen, die zijn er eigenlijk genomen hier op de wereld niet. Want dat bekeerd zijn, dat zou kunnen betekenen een gearriveerd zijn, hè? Een klaargekomen zijn. Nee, zegt het woord van God en zegt ook de onderwijzer, die waarachtige bekering van de mens, dat is een proces, dat is een werking van Gods geest in ons, en een werking van ons door de Heilige Geest. En uit hoeveel stukken bestaat nu die waarachtige bekering des mensen? En dan zegt hij, die bestaat uit twee stukken. Uit de afsterving van de oude en uit de opstanding van de nieuwe mens. En nu moet ik het aanstonds weer zeggen, omdat die dwaling nogal hardnekkig is. Hiermee bedoelt de onderwijzer niet eerst de afsterving van de oude mens en daarna de opstanding van de nieuwe mens. Nee, die hele bekering van de wedergeboorte tot aan de ingang in het eeuwige leven, die bestaat uit die afsterving van de oude en uit die opstanding van de nieuwe mens. Dus die hele tijd, hè, laat me zeggen dat je met je 20ste jaar wedergeboren bent, en dat je met je 80ste jaar sterft, dan strekt dat tijdperk der bekering zich uit vanaf je 20ste jaar tot aan je 80ste jaar toe. En dan strekt die afsterving van de oude mens zich uit van je 20ste tot aan je 80ste jaar. Dan kan je nooit zeggen, ziezo, nou is mijn oude mens afgestorven. Daar heb ik nou niks meer mee te doen. Ik weet, dat zijn mensen, men noemt ze perfectionisten. Dat zijn mensen die zeggen, oh, wij hebben geen zonde meer. Alles wat wij doen, dat doen we in de vrezen van God. En alles wat we verkeerd doen, dat doet ons oude, verdorven, verrotte vlees. Daar hebben we niks mee te maken. Daar rekenen we niet meer mee. We zijn in Christus nieuwe mensen geworden. En alles wat we doen, doen we tot zijn eer. En dat andere, dat telt niet meer mee. Dat is een zeer onbijbelse en gevaarlijke dwaling. De onderwijzer die zegt dat die afsterving van de oude mens het hele leven doorgaat. Tot aan de laatste snik toe. Maar ook die opstanding van de nieuwe mens. Die begint maar niet wanneer we een bepaalde trap op de geestelijke ladder bereikt hebben. Maar die opstanding van de nieuwe mens die begint in de wedergeboorte. En die is volmaakt als we uit de doodsjordaan opklimmen. Als we het nieuwe Jeruzalem binnengaan. Houd dat nu vast. Dus die bekering, die bestaat, die waarachtige bekering, die bestaat uit twee stukken. Ach, ik heb het toch al dikwijls gezegd. En toch merk ik telkens weer dat er altijd weer gedachten zijn van, ja, maar je moet toch eerst dat achter de rug hebben. En je moet dat toch eerst gepasseerd zijn. En je moet dat eerst beleefd hebben. En dan kan je toch pas spreken van het leven. En van de opstanding. En van het zijn in Christus. En van het geloof. En van de gaven des Heilige Geestes. Nee, geliefden. Al deze dingen, die worden in beginsel, in het ware zaligmakend geloof, in het hart van Gods kinderen gelegd. Dat ze dit alles niet tegelijk gebruiken kunnen, dat is wat anders. Dat voorbeeld van dat pasgeboren kind, dat doet het nog altijd. Dat kind is geboren, het heeft oogjes, handjes, voetjes, goed verstand, maar het kan niet lopen, het kan niet bewust iets aangrijpen, het kan niet bewust denken, het moet alles ontwikkeld worden. En zo is het ook in de wedergeborene. Het is niet zo dat je aanstonds door het geloof in Christus je schuilplaats vindt. En aanstonds door het geloof mag roemen in de hoop der heerlijkheid door het kruis van Golgotha. Maar het is wel zo dat in beginsel de ganse zaligheid geschonken is van God uit louter genade. En dat al de werkzaamheden die in het leven van Gods kinderen voortkomen, hieruit voortkomt, dat er niets, maar dan ook hoegenaamd niets, van onze zijde gevraagd wordt, wat voor de genade moet gaan. En als we dat toch stellen, dan zitten we, zonder dat we het misschien zelf willen, midden in de Roomse kerk. Dan zitten we vlakbij Pelagius. Dan zitten we altijd weer met de wet te vrijen, om dan zodoende eindelijk bij Christus terecht te komen. Nadat we bepaalde gestalten hebben. Nadat we bepaalde bevindingen opgedaan hebben. En dan zitten we altijd maar weer met ons wettisch gedoe in het evangelie. En trachten de poort naar God te openen door iets wat wij gedaan hebben. Hoe schoon en hoe vroom dat het ook klinkt. Ach, het is vanavond de tijd niet om uitvoerig in te gaan op verhouding van wet en evangelie. Maar het zou wel dienstbaar zijn. Want ook misverstand daarin is ontzaggelijk groot. Daar zijn er ook onder ons nog die menen dat de wet een functie heeft voor het evangelie. Dat er een vernedering onder de wet aan de kennis van het evangelie kan voorafgaan. Daar zijn er ook onder ons nog die zo wettisch en onbijbels denken. Geliefden, het is onmogelijk. Want is het nu uit de wet of is het nu door het evangelie? Het is toch van 2-in-1, zegt de apostel. En als het nu door het evangelie is, dan is het uit genade. En dan is de gerechtigheid Gods geopenbaard zonder de wet. Getuigenis hebbende van de wet en van het evangelie. Dan is het toch van 2-in-1. Maar welke functie vraagt ge dan in het stuk der bekering heeft dan de wet? Wel geliefden, zou ik het met een enkel woord mogen zeggen, dan is het deze. Wanneer God een mens wederbaart en hij door zijn geest woning in ons maakt en zijn wet in ons hart opricht, zijn heilige wet. Want wat is eigenlijk die wet? Ja, niet stelen, niet vloeken, niet doodslaan. Ja, dat is waar. Maar in de kern is de wet met een enkel woord gezegd, God lief te hebben, bovenal, en onze naaste, als onszelf, dat is de wet. En als God nu zijn heilige wet door zijn geest in ons leven opricht, wat zien we dan? Als we in die spiegel van de wet zien, dan zien we dat we niet beantwoorden aan die wet. Want die wet die vraagt God lief te hebben, bovenal. En dan zien we dat we God niet lief gehad hebben, bovenal. En dan zien we ook dat we onze naaste niet lief gehad hebben, als onszelf. En waaruit vloeit deze kennis nu voort? Waaruit vloeit de kennis nu voort? Wel, waaruit vloeit nu dat gezicht op die wet, wat het hart verbreekt, voort? Wel, uit de ware kennis van God. Want het kan natuurlijk niet, maar als je die ware wet van God zou zien zonder dat, zonder in het licht van God zelf, dan zou je van je leven niet verbroken worden onder die wet. En dan zou je wel tegen die wet aan gaan hangen, waar Paulus van zegt, die wet op zichzelf, buiten Christus, buiten het evangelie, die werkt toren. Hoeveel te meer ik dan gewezen word op mijn zonde en op mijn tekorten, hoeveel te duivelser dat ik in mijn hart word. Maar omdat God nu in zijn genade die wet in het hart opricht, ga ik die wet zien tegen de achtergrond, als ik het zo zeggen mag, van God zelf. Door die kennis van God ga ik buigen onder zijn wet. Want dan zeg ik, o God, ik had u lief moeten hebben. Want u bent lievens en dienens waard. Heb ik zulke God vergeten? En heb ik tegen zulke God overtreden? Tegen zulke God die me dag en nacht beschutte in de schaduw van zijn hand. Die me verzorgd heeft vanaf mijn prille jeugd af aan. O God, heb ik u niet lief gehad? Ik schaam me tot in het stof. Kijk, daar heb ik. Dat is nou de kennis van de wet. En die kennis van de wet die vernedert. Die verbreedt en die verootmoedigt. Maar dat is een kennis die uit Christus vloeit. Dat is een kennis die ons door Christus geleerd wordt. Dat is niet een prepareren, een voorbereiden voor het evangelie. Dat is niet een voorportaal om straks uit de schatten van Christus te mogen putten. Nee, dat is reeds van Christus. Vandaar dan ook, als mensen willen gaan leunen op deze bevinding, zeker waar die bevinding oprecht is, dat zien in de wet en dat bedroefd zijn voor God, daar is Gods geest in uw leven begonnen. Maar als u daar zonder meer op wilt gaan leunen en zeggen, ja kijk, was ik nou nog maar eens dieper verootmoedigd, hè? En had ik nou nog maar eens meer brouw? Kijk, dan maakt u geen goede grond. Maar daar kan, laat ik het zo zeggen, daar kan die werking van Christus niks aan doen. Die is goed, maar ge maakt er een verkeerd gebruik van. Ge wilt gaan rusten, ge wilt weer wettisch werkzaam worden met het evangelie. Want die kennis van de wet in uw leven heeft God niet gegeven opdat ge gerust zou worden met uw tranen en met uw droefheid. Maar die kennis die geeft hij juist opdat ge zou gaan roepen, Heere, help me, bekeer me, dan zal ik bekeerd zijn, red me toch van mijn zonde, Heere, genees me, want mijn breuk die is groot, begrijp u. Daarom geeft God die kennis dat de mensen er verkeerd mee werken. Dat is Gods schuld niet, dat is ons wettisch, vleeselijk bestaan. Nu, ik heb dus iets gezegd over die werking van de wet, ten opzichte van de bekering des mensen in het geheel van het stuk van de bekering. En zo de wet te kennen. dat blijft ons ganse leven. Deze kennis der wet, die komen we nooit te boven. Het is nooit zo dat we kunnen zeggen, te dien opzichte, zie zo, nou heb ik met die wet afgedaan. Nou heb ik niks met die wet meer te doen. Nou leef ik alleen uit het evangelie. Nou heb ik met die wet niks meer te doen. Nee, ook zeker, daar is in de stand van het leven wel een sterven aan de wet. En altijd maar weer door sterven aan de wet. Maar nooit zo dat ik kan zeggen, zie zo, nu is het afgelopen. Nu is het einde van de wet. Nu ben ik bij Christus, nu heb ik met die wet niks meer te doen. Ja, dat zou wel zo zijn, indien we na deze of die beleving niet meer zouden zondigen. Maar zolang we hier in dit leven zijn, leert Jezus ons bidden. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En als dat niet wel was, dan had Jezus die zin uit het allervolmaakste gebed wel kunnen schrappen. Dat hebben we nodig, altijd weer opnieuw. Nu, dat is mijn inziens naar het woord van God, de ware functie van de wet. En als u het anders wilt zien, dan komt u absoluut in het diensthuis terecht. En u berooft Christus van zijn kroon en uw eigen ziel van de troost. Want dan kan je nog erger gaan werken als dat Luther het gedaan heeft. En je kan nog dieper gaan buigen als dat hij gebogen heeft. Maar je zal je zaligheid er niet in vinden. Want vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En die vloek die zal in je ziel blijven donderen totdat je aan Christus voeten neervalt. Nooit zal die vloek je loslaten. Nooit zal die greep van de wet je loslaten, tenzij je in het bloed van Christus vrede en genade vindt. Er is geen andere weg om gered te worden. En daarom, hoeveel te eerder je het bijltje en nu bij neerlegt, vergun me die uitdrukking. En hoeveel te eerder je nu ziet dat je door de werken der wet niet tot God kan komen. En dat je door al je wettische vernederen jezelf geen voorwerp kan maken voor Gods genade. Hoeveel te liever dat God het heeft. En hoeveel te eerder dat je nu uitgewerkt aan de voeten des Heeren zingt om te zeggen, Heere, help. Want ik breng er niks van terecht en ik zal er nooit iets van terecht brengen. Hoeveel te eerder je ziel zal leven door de verlossing die uit Christus Jezus is. Wat is de afsterving van de oude mens? Zo vraagt de onderwijzer verder. Twee stukken dus. Afsterving van de oude, opstanding van de nieuwe. Wat is nu die afsterving van de oude mens? Hoe kan ik dat nu weten? Hier vraagt hij werkelijk naar de bevinding. Hoe leeft dat nu in het hart? Ja, vooral het hart. Onthoud het goed. Want anders dan kunnen we met die oudste zoon nog heel wat afsloven in het huis des vaders. En we dienen getrouwelijk om loon. Maar we haten genade. En we haten de jongste zoon die straks van genade komt leven. Het is goed dat we zien hoe dat het in ons hart is. Want die waarachtige bekering die strekt zich uit over de ganse breedte van ons leven. Dan worden we niet dopers, althans verkeerd dopers in die zin van zondags bekeerd en maandag niet te herkennen als christen, dan is die bekering niet een klein stukje van ons leven voor de binnenkamer, waar we liefst niet te veel met andere mensen over praten, maar dan strekt die bekering zich uit over ons ganse leven. Dan is die bekering geen voorwerp waar we nu eens lekker over kunnen praten op een gezelschapje met Jantje en Pietje en Klaasje. Maar dan moet die bekering werkelijkheid worden in ons leven van alle dag. Dan worden we bekeerd als huismoeder in de opvoeding van onze kinderen. En dan worden we bekeerd als baas in de verhouding tot onze knecht. En als knecht in de verhouding tot onze baas. En dan worden we bekeerd als broer ten opzichte van onze broers en zusters. Dan worden we bekeerd met ons ganse leven innerlijk en uiterlijk. Dat moet zich uitstrekken en dat strekt zich ook uit over ons hele leven. En dan duurt het ook, en dat heb ik al gezegd, het ganse leven. Niet zo dat je kan zeggen, oh zie, die heeft het achter de rug. Oh, dat zijn mensen, het is waar.
Ze zitten er hele leven vast. En als God het niet verhoedt, dan sterven ze op ter bekering. Dan zeggen ze, ja, maar dat is toch echt gebeurd, hoor. En dan zeggen ze, mens heeft dat toch van zichzelf maar niet, hè. Wat ik toen eens beleefd heb. En daar houden ze zich er hele leven aan vast. En ze zijn meer bevestigd als het meest bevestigde kind van God. Het staat te bezien of zulke bekeerde mensen wel wedergeboren zijn. Want de duivel bekeert ook mensen. De duivel stelt heel wat mensen gerust met een tekst en met een waarheid. En het kenmerk van die mensen is, ze zitten altijd vast op de waarheid. Ze zitten niet op die waarheid dan, op die tekst. Ze zitten niet vast op God. Ze zitten niet vast op Jezus Christus. Wel nee, ze zitten vast op dat woord wat in hun hart gekomen is. En waar ze van zeggen, ja, dat heb ik toch ook wel eens ontvangen. En zodoende, daar is door dat woord geen gemeenschap met God. Ik wil het duidelijk zeggen, opdat ik de bekommerde zielen niet zou slaan. Ik bedoel niet dat God niet door zijn woord spreekt, waar je het van zeggen kan. Heren, als ik uw woord gevonden heb, dan heb ik het opgegeten. Het was me zoeter dan honing. Op uw woord heb ik gehoopt. Nee, dat bedoel ik niet. Dat is de Bijbelse bekering. Maar ik bedoel dat men op dat woord bouwt zonder werkzaamheden te hebben met dat woord. Hè? Men zegt, ik heb die tekst gehad en daar hoop ik nu op dat die van God geweest is. Maar ondertussen, het leven bekeert zich niet tot God. Daar is geen afsterven van de zonde. Daar is geen smart over de zonde. Daar is geen doorgaand verloren gaan onder het recht van God. Geen doorgaande kennis van Gods wet die vloek en doem uitspreekt over degene die niet in Jezus Christus blijft. Dat bedoel ik ermee. O, dat is toch zo gevaarlijk als u vast blijft zitten op een woordje wat 10 of 20 of 30 jaar geleden u misschien voorgekomen is. Hoe weet u nou dat het van God geweest is? Dat het niet van de duivel geweest is? Zal ik het u zeggen hoe dat het weten kunt? Als het van God geweest is, dan heeft het u verootmoedigd. Dan heeft het de liefde in uw hart naar God verwekt. Dan heeft het verlangen gewekt om bij God te mogen leven. Dan heeft het strijd in uw leven gebracht. Dan kunt ge nooit meer rusten. Voor ge onder die mantel van Jezus verborgen zijt. Dan kunt ge op deze wereld nooit geen rust meer krijgen voor het hol van je voet. Voordat je het zien mag. Hij in mijn plaats. En als het dat niet uitgewerkt heeft in je leven, gooit het maar voor de mollen en de vledermuizen. Want het is van de duivel. O, de duivel die werkt ook wel kennis van de zonde. Hoor maar eens hoe dat Esau schreeuwt als hij terugkomt en als hij hoort dat Jacob zijn zegen heeft weggenomen. Daar staat dat hij de plaats, dat hij schreide en dat hij weende, dat hij de plaats des berouws niet vond, hoewel hij hem met tranen zocht. Niet dat hij die plaats des berouws met tranen zocht, maar hij zocht die zegen met tranen. En hij vond geen plaats des berouws. Hij zocht hem dan ook niet, de kanttekenaren die zeggen, hij zocht berouw bij zijn vader. Hij zou graag willen hebben dat zijn vader berouw had over het weggeven van die zegen. En dat hij zou zeggen, Jacob, ik neem die zegen terug en ik geef hem aan Esau. Dat berouw zocht hij. Maar hij had zelf geen berouw, want hij zegt, als mijn broer straks komt, dan sla ik hem dood. Nou, en een mens die waarachtig berouw heeft over zijn zonde, die spreekt zo niet. Dat is geen doodslager meer. Die legt af moord en doodslag en haat en nijd en toorn. Maar toch kan er een bitter schreeuwen zijn over het ontgaan van de zegen. Een bitter schreeuwen zoals bij Kain, die zijn zonde veel groter zag dan de genade van God. Hij zegt, ik kan nooit meer gered worden, want mijn zonden zijn te groot. En dat God ze bekeren zou, dat is ook ongeloof. Dat is puur duivels om te denken dat het bloed van Jezus Christus niet van zulke kracht is om u van uw zonde te kunnen redden. Dat is puur het werk des duivels vasthouden en volhouden. Daar is ook een kennis der zonde zoals Judas die kende. Hij riep uit, ik heb gezondigd, verradende onschuldig bloed. Maar één ding deed hij niet. Hij beleed die zonde niet. Na ernstig overleg aan de voeten van zijn heiland. Aan de voeten van zijn meester. Aan de voeten van zijn redder. O, had hij tot hem gekomen. Dat bloed van Jezus Christus had hem gereinigd van al zijn zonden. Ik spreek natuurlijk naar de openbaring van Gods genade, niet naar het besluit van God. Maar daar heeft Judas ook geen rekening mee gehad. Judas heeft Jezus niet verraden, omdat hij van eeuwigheid was beschreven als de zoon des verderfs. die daartoe verordineerd was. Dat heeft hij ook niet gedaan, omdat hij de raad van God niet wist. Hij heeft gehandeld naar de verdorvenheid van zijn verloren hart. Dus ik zeg, op zulke wijze bekeert de duivel ook vele mensen. Maar die kunnen nooit komen aan het werk wat hier staat. Want hier staat, die waarachtige bekering des mensen die bestaat in het afsterven van de oude mens. En wat is dat? Dat is een hartelijk leedwezen. Dat wij God door onze zonden vertorend hebben. Dat is ten eerste. Een hartelijk leedwezen. Het begint dus in de diepte van het hart. En het is een leeddragen om God. Een hartelijk leedwezen. We hebben God vertoond. God door onze zonden vertoond. Door onze zonden, hoort het. Ja, het gebeurt ook nog vaak dat er mensen zorgen hebben over de zonden van anderen. Zeggen ze, oh wat is die wereld toch goddeloos vandaag aan de dag. En dat is waar. Daar kan je soms tranen over schreien, over die goddeloze wereld. Dat is waar. Maar als het gaat over de waarachtige bekering des mensen, over uw bekering, dan staat er, het is door onze zonde, door mijn zonde. Ik heb God vertorend, hoort u. Dat leed wat er in mijn hart komt, dat is omdat ik God heb aangerand. Het is dus niet in de eerste plaats een leed over de gevolgen van de zonde. Het is niet een leed daarover dat ik straks naar de hel moet. Maar het is een leed dat ik God heb aangerand. Die grote God, die heilige God, die rechtvaardige God, die goede tieren God, die heb ik aangerand. En dat ga ik bekennen. Dat ga ik hartelijk toestemmen. God, door onze zonde vertoond. En daar komt een hartelijk leedwezen. Oh, dan gaan we tranen schreien, meest in het verborgen. Zo hartelijk, zo innig, zo oprecht, zo bitter en tegelijk zo zoet, dat we God vertoond hebben. De plaats die God ons gegeven had, misbruikt hebben. O, let er toch op, geliefden. Zonder dit hartelijk leedwezen bent u geen kind van God. Als u zegt, ja, van dat hartelijk leedwezen ken ik niks, dan bent u geen kind van God. Daar is nooit een mens zalig geworden die dit hartelijk leedwezen niet heeft leren kennen in zijn leven. En let er dan op hoor, let er goed op. Dat is niet een leedwezen over die harde raad Gods, over die harde besluiten van God, onder dat harde kruis wat u maar dragen moet en niet dragen kunt. Maar dat is een leedwezen dat wij God door onze zonden vertorend hebben. En dat gaat hartelijk en diep. Dan willen we het oordeel. Dan nemen we het over. Dat is het kenmerk. Anders is het een droefheid der wereld. En dit is een droefheid naar God. En waaraan kan ik nu weten of die droefheid in mijn leven echt is? Nou, dan zegt het woord van God dat die droefheid naar God, die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Droefheid is heel iets anders dan spijt. Je kan van iets geweldig veel spijt hebben. Hè? Je kan zeggen, waarom heb ik dat nou toch gedaan? Mijn ouders gekrenkt, mijn meisje, mijn jongen, mijn broer, mijn zus en de mensen. Dan hebben we spijt. Dan zouden we het wel anders gedaan willen hebben. Dan kunnen we onszelf wel voor ons hoofd slaan. Dat we nou toch zo stom geweest zijn om dat te doen. Spijt en wroeging en naberouw. Maar droefheid, dat is heel iets anders. Want die spijt, die richt zich altijd nog op de schade die ik aangebracht heb. Ten slotte voor mezelf, of voor mijn vader, of voor mijn moeder, of voor mijn kinderen, of voor mijn vrouw, of voor mijn goed. Maar die droefheid, die is onbaatzuchtig. Die droefheid, die richt zich naar God. Omdat ik God schade gedaan heb. Omdat hij om mijnentwil gelasterd is. Omdat ik zijn deugden geschonden heb, zijn deugd. O Heere, al zou ik nooit zalig worden. Al zou ik nooit wedergeboren worden. Al zou ik nooit bekeerd worden. Maar ik heb tegen u u alleen overtreden. En ik heb gedaan dat kwaad was in uw ogen. Uw naam heeft schade geleden. Door mijn leven. Die naam zo groot. En zo heilig. En zo goed. Kijk, dat is die hartelijke droefheid. Dat hartelijke leedwezen. Dat we God door onze zonde vertorend hebben. En hoe openbaart zich die bekering verder? Daar staat dat we dan die zonde hoe langer hoe meer haten en vlieden. Haten van de zonde, dat is nog weer wat anders dan de zonde laten. Je kan de zonde laten zonder dat je de zonde haat. He? Je kan de lelijkheid van de zonde zien. Je kan de schade zien die door zonde aan anderen of aan jezelf teweeg gebracht wordt. En dan kan je de zonde laten. Dan kan je nee hoor, dat doe ik niet meer. Nee hoor, ik neem me ernstig voor dat ik niet meer in die of die zonde zal vallen. Want die zonde die maakt mijn geluk kapot, of mijn huwelijk kapot, of mijn gezin kapot, of mijn werk kapot, of hoe dan ook. Maar hier staat, ze gaan de zonde haten. En iets wat je haat, dat wil je weg hebben, want haten dat is eigenlijk die ander van zijn plaats dringen. Die ander geen plaats meer gunnen. Nou, de haat tegenover onze medemens, dat is duivels. Maar de haat tegenover de zonde, dat is van God. Dan gunnen we de zonde geen plaats meer, omdat de zonde krenking is van de deugd van God, van de naam van God, van de eer van God, van de goedheid van God, van de wet van God. En dan gaan we die zonde halen. Dan zeggen we, o God, ik wou dat ik nooit meer zondigde. Ik wou dat ik nooit meer tegen u overtreden. Dat ik nooit meer uw wet schond. Ik zou de zonde er wel uit willen hebben, heren, allemaal. Ik haat de zonde. Ik haat mezelf, omdat ik een zondaar ben. Daarom haat ik mezelf. En walg ik van mezelf. Hoe langer, hoe meer staat er. Haten en vlieden. Let wel. Hoe langer, hoe meer. Ach ja. Dat staat er ook bij tot onze vertroosting. Want dan moeten we telkens weer opnieuw zeggen. Heren, wat haat ik de zonde toch nog weinig. Wat heb ik toch nog zonde die ik dan zo af en toe toch nog weer koestert. En die ik toch nog weer terughaal in mijn hart. En waar ik toch nog weer mee bezig ben, hoewel ik weet dat het zonde zijn. Maar nu zegt de onderwijzer, ja geliefden dat weet ik wel. Maar het is toch hoe langer hoe meer. Hoe meer ik zie van de verlossing die in Christus is. Hoe meer ik zie wat mijn zonde hem gekost heeft. Hoe meer ik zie wat een moeite en wat een zorg God toch aan me besteedt. Hoe te meer ik de zonde in mijn leven ga halen. Dat is ene trap. Ik ga die zonde haten. Maar ik ga ze ook verlaten. Want zonde haten en ze niet verlaten, dat is onmogelijk. Je kan ze wel verlaten zonder ze te haten. Maar je kan ze niet haten zonder dat je ze verlaat. Die de zonde haat, die zal ook de zonde verlaten. De liefste zonde, de beste zonde, de meest winstgevende zonde. Dan gaan al de zonden, die gaan het aan. Dan willen we rein zijn voor God, zoals Hij rein is. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is een zuiver kenmerk van de waarachtige bekering. Dat we al de zonden haten. En dat kan je morgen zien aan de bekeerde, aan de wedergeboren mensen. Dat kan je morgen zien. En overmorgen. En een woensdag en een donderdag. Dat kan je juist zien daar waar ze misschien ver bij de kerkleden vandaan zijn. Waar ze misschien in het midden van stokenbranden ligt. In het midden van de wereld die in het boze ligt. Daar kan je het zien waar de mensen wedergeboren zijn. Niet op allerlei gezelschapjes waar Jantje en Pietje elkaar zitten op te bouwen in alle gestaltes en kenmerkjes. En waar ze elkaar zitten te aaien en gelijk zitten te robbelen over Jan, Piet en Klaas en dominee A en dominee B. Dat zijn de eigen werken des duivels. Maar waarin het leven geopenbaard wordt, meest nog door het werk, door onze wandel, dat we de zonde haten. De zonde haten, ja? We haten gauw de zonde in die ander. Daar zijn we nogal vlug bij. Om te zeggen, oh heb ik gehoord en heb ik gezien. Nee, hier staat dat ik die zonde in mezelf haat. En natuurlijk, dan haat ik ze ook in die ander. Maar dan kan ik mild zijn over die zondaar. Niet over de zonde, maar over die zondaar. Maar ik ben niet mild over mezelf. Als ik ze werkelijk zie in het licht van Gods wet, dan veroordeel ik mezelf. Dan tuchtig ik mezelf, dan keur ik mezelf af. Dan zeg ik, waardeloze die je bent voor God. En dan beleid ik het aan de voeten des Heren. En die hoe langer hoe meer haten en staat er vlieden. Is dat niet het werk van een lafaard? Vlieden. Vlieden doe je toch als je verslagen wordt. Als je niet meer tegenop kan, dan vlieg je weg. Ja, zo is het wel in veel dingen in ons natuurlijk leven. Maar ten opzichte van de zonde is vlieden een heldendaad. Is vlieden een daad des geloofs. Om te vluchten van de zonde, jongens en meisjes, heb je moed nodig. Geloof nodig en de kracht van de Heilige Geest nodig. Lafaards die laten zich door de zonde meelokken en meedrijven. En die zeggen, ja hoor, ik kon er niet tegenop en moest ik nou weer en ik heb het al eens meer gezegd. En die laten zich drijven op de geneugten van hun verdorven vlees. Die laten zich wegvoeren naar de dode zee met de dode vissen, met de stroom mee. Maar die vliet, die tegen de stroom inzwemt, die zegt, weg wereldsgewemel, ik moet naar de hemel. Want dat vlieden, dat is een vluchten naar God van de zon. Dat is het ontvluchten des geloofs. Zo vloog Jozef uit het hart van Potifar, uit het huis van Potifar. Zeggende, zou ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God. Hij vluchtte naar God. En het was hem beter in de kerker dan in het huis van Farao. Zo vlieden al Gods kinderen, wanneer ze door den geest in die waarachtige weg der bekering geleid worden. In die hartelijke droefheid meer en meer der zonde sterven. En ach, het is waar. Hoe langer, hoe meer. Dat geldt van het haten. Maar dat geldt ook van het vlieden. O, als we niet vlieden, zijn we een prooi. Een prooi van de zonde, telkens weer opnieuw. En wat beschadigen de zonde toch onze omgang met God. Wat binden ze toch ons gebedsleven in? Wat snoeren ze toch onze ziel dicht? Zodat we onze keel niet meer kunnen openen om aan God te roepen. De zonde maak je toch zo ongelukkig. Daar is niets en niets op de wereld wat je zo ongelukkig maakt als de zonde. En daarom zeg ik u in de naam des Heren, vlieg toch de zonde. Laat af van kwaad te doen. Leert goed te doen. Smeekt om de werkingen des Heilige Geestes. Maar laat het tot uw troost ook gezegd zijn. Hoe langer hoe meer haten en vlieden. Ook hoe langer hoe meer vlieden. O, als hij ons uit 6 benauwdheden verlost heeft. Dan worden we de 7e keer zo bang van de zon. Dan zeggen we, Heren, mag ik toch dicht bij u blijven. Laat me toch wandelen in het licht van uw aangezicht. Leg toch al mijn leden onder de gehoorzaamheid van Jezus Christus. Doe me toch doden mijn leden die op de aarde zijn, Heer. Dat ik toch niet meer zo uit zou springen zoals in vroege dagen. Houd me toch dicht bij u. En als het kruis daar doet aan dienstbaar is, wel nu lieve Heren, laat het kruis dan op mijn schouders drukken. Wat u me onthoudt, onthoud me toch die nederbuigingen van uw geest niet. Opdat ik hoe langer hoe meer de zonde zou haten en zou vlieden. En in het vlieden van de zonde mijn toevlucht geduriglijk zou nemen. En de schaduw van Heere vleugelen. En weet dit, dat vlieden naar God. Dat vlieden om onder zijn vleugelen bevrijd te worden. Van de zonde, van de ongerechtigheid. Van de boosheden der wereld, van de verdorvenheid van mijn hart. Dat vlieden heeft als eindpunt de kroon. De kroon der rechtvaardigheid. Zulke lafaards die door de wereld misschien gescholden en bespot worden. Die zijn bij God in ere omdat ze de zonde ontvloden zijn uit liefde tot God. Zulke groot kwaad, hoe zegt die zondigen tegen God. Tegen zijn heilige wet. God bedroeven dat nooit meer dan nu. Die zo volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Die zal de kroon der overwinning uit de hand van die overste leidsman ontvangen. Die niemand ons roven zal. Amen. Lieve Heere, ach, doe ons ons hart onderzoeken, of dat we ook reeds deel hebben aan die waarachtige bekering, of dat we daar de kenmerken van in ons hart vinden, of dat er ook in ons leven toch die hartelijke droefheid is, dat we God door onze zonde vertoond hebben, en ook dat die hartelijke begeerte om naar uw wil en wet te leven, dat haten en vlieden, hoe langer hoe meer, van de zonde, om bij u te mogen wonen, zonder te scheiden meer. Heren, waar het niet is, ach, wil u het dan op de ziel binden, de noodzakelijkheid ervan, dan kunnen ze toch nog krijgen bij u. Want al wat u ontbreekt, zegt u, dat schenk ik, zo gij het smijt, mild en overvloedig. En degene die ik op de weg des levens geleid heb, die menigmaal in de strikken verward zitten, die dikwijls niet weten of hun werk waarheid is, laat het nu vanavond toch eens waarheid zijn, o God. En laat ze nu toch eens zien, in het schijnsel van de lamp van uw getuigenis, dat ze zichzelf niet bedriegen. En dat gij ze niet bedriegen zult, maar dat ge ze leiden zult aan uw hand. Dat ge ze kronen zult aan het eind van hun levensbaan, of dat ze bemoedigd de week weer zouden intrekken. Geef ons kracht en lust tot een arbeid, waartoe ge ons roept. Zegen ons en onze kinderen, ook als de scholen weer beginnen. Geef u ze kracht die u daartoe geroepen hebt. Zegen ze met de liefde van Christus, opdat ze met een teder hart onze kindertjes de weg des levens zouden leren. Laat over al wat heerlijk is een beschutting zijn. Neem niemand van ons onverwacht uit dit leven weg. Wil ons toebereiden voor de aannaderende eeuwigheid. Heere, bedek ons onder de holligheid van uw hand. Draag ons op uw eeuwige vleugelen, dan zijn we veilig. Hoor onze beden. Neem onze dankzegging aan in Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 138, het vierde vers. 138, vers 4. Heen in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen.